Wij waren de vorige keer in Jeruzalem, in Handelingen 15 namelijk. Waar we terecht waren bij de eerste synode, het eerste concilie, dan wel de eerste broederraadsvergadering. Het was meteen de laatste ook, zoals u weet, want in heel de Bijbel komen we verder geen uitspraken meer tegen. Dat ligt voor de hand natuurlijk, want in Handelingen 15 wordt meteen het laatste woord gezegd. U weet toch waar een gemiddeld concilie, synode, broederraadsvergadering, kerkenraadsvergadering over gaat? Zo gemiddeld. Over wat men mag en niet mag als gemeentelid. En de laatste uitspraak daarover was die van Handelingen 15. Men mag alles. Dat kan niet anders, want men is niet onder de wet. Dus valt er verder ook niks te verbieden dan wel te sanctioneren. En dus is het de laatste uitspraak die daar ooit over gedaan is. Je komt niks meer tegen van dien aard in. Heel de Bijbel niet. Het apostelconvent noemt men het. Omdat men begrijpt dat het toch niet lijkt op een gemiddeld concilie, synode, kerkenraadsvergadering en wat het wezen mag. Mede omdat er een uitspraak gedaan wordt bij algemene stemmen, om zo te zeggen. Dus dat is toch wel wat bijzonders, denk ik dan. En dus noemt men het apostelconvent. Ik vraag me altijd af hoeveel woorden er nog meer voor zijn eigenlijk. Heel veel, denk ik. Maar vooruit maar. Maar de uitspraak daar lijkt me een duidelijke zaak. De vraag was of gelovigen uit de heidenen gebracht moeten worden onder de wet alsnog. En het antwoord is nee, de Joden moeten leren om als heidenen te leven. Al zeg je het liever ook niet zo natuurlijk. Maar het is wel het idee natuurlijk, we hebben dat vorige keer bezien. Petrus de Jood zei in vers 11 van Handelingen 15, wij Joden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Heidenen, namelijk. Met alle consequenties van dien, want er ging het over. Het ging niet eens over hoe men zalig zou worden. Het ging over ook hoe men eventueel zalig zou leven. En het antwoord is, nou in ieder geval niet onder de wet. Integendeel, leerstellig wordt het later pas uiteengezet, hè? Niet hier. 1 Korinthe 8, vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, men zou er zich van onthouden, zie Handelingen 15. Maar dat staat er niet. Er staat, aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten, dat een afgod niets is in de wereld. Maar die S hadden ze wel weg mogen laten, hoor. Want er staat gewoon dat een afgod niet is. Niet existeert. Ze bestaan niet. Er zijn geen afgoden. Het staat er ook achter. Namelijk, en dat er geen ander god is dan één. Er is er maar één, dus in meervoud lukt het nooit. Met welk voorvoegsel dan ook. Of het nou afgoden of opgoden zijn, weet je veel. Ze bestaan niet. En dan zegt hij daarna, vers 5, want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, je kan ze wel zo noemen, maar daarom bestaan ze nog niet. Heb je dat? Dat is ook zoiets hoor. Nee, als je het niet kunt benoemen, bestaat het niet. Heeft men mij verteld ooit een keer. Maar als je ergens een woord voor hebt, wil het nog niet zeggen dat het bestaat daardoor. En afgoden, andere goden, bestaan gewoon niet. Er zijn er die goden genaamd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde, gelijk er vele goden en vele heren zijn, maar wij hebben maar één God, enzovoort. En het vervolg erop vindt u in hoofdstuk 10, 1 Korinthe 10... Vers 19, wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Of het bestaat? Nee, zegt hij, niet echt. Nou ja, vooruit dan. Vers 20, ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren. Vertaald met duivelen. Iemand zegt, dat is dus een verkeerde vertaling, dan zeg ik, nou... En goede vertaling bestaat namelijk niet, want er is geen Nederlands woord voor demon. En demon is Grieks. Dus als je het vertalen wilt, zit je met een probleem. Toen heeft men er maar van gemaakt duivelen. En in de Statenvertaling, althans verder weet ik niet en wil ik ook niet weten. Maar het is makkelijk genoeg elke keer als je het woord duivel leest in de Statenvertaling in het meervoud, dan weet je dat het is demonen, want er is maar één duivel. En als het dus in het meervoud staat, dan wil het zeggen dat er in het Grieks dat demonen. Boze geesten worden zij afwisselend genoemd. Hè? Demonen, boze geesten. Dus exact hetzelfde. Dus hetgeen de heidenen offeren, aan afgoden dus, want het woord staat in vers 19, dat offeren zij aan de demonen. En die worden abusievelijk voor goden versleten. Want in werkelijkheid zeg ik altijd, zonder er uitgebreid op in te gaan, de demonen zijn de laagste soort geestelijke wezens die er zijn. Eigenlijk lager dan de mens in rangorde. Om die reden hoef je er ook nooit bang voor te zijn. Ja, simpel. Tenzij je ze eert. Dan plaats je ze hoger en onderwerp je je aan hen. En dan kan het fout lopen natuurlijk. Dat is ongeveer de vuistregel, zal ik maar zeggen. Dieper ga ik er liever niet op in. Maar al dat zogenaamde spirituele gedoe en dat gedoe met dat men geesten, engelen en weet je veel wat allemaal waarneemt en hoort en ziet en aanroept, zijn allemaal demonen volgens de Bijbel. Zie. Nou goed, ik ga er maar niet dieper op in, maar de apostel Paulus met name in 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10 zegt dat wij in het algemeen er geen rekening mee zouden houden. Voor zover wij er wel rekening mee zouden houden, is dat de uitzonderingssituatie, lees die hoofdstukken maar dan, ga ik nou niet doen, want ik vind het ver buiten de orde, maar het is de uitzonderingssituatie en nog een keer, voor zover wij rekening daarmee zouden houden, is het ter wille van anderen. En dus in het bijzijn van anderen, ter wille van waarvan dat zo eventueel zou moeten, voor hen die een gewoonte hebben, vertaald met geweten des afgods tot nog toe, enzovoorts, die er emotionele problemen mee hebben, of weet je veel wat, daar moet je rekening mee houden. Dat is het dan, maar in zichzelf, ze bestaan domweg niet en je zou er ook geen rekening mee houden. En als ze niet bestaan, hoef je ook niet te onthouden van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, want er zijn geen afgoden. Hebben die nog? Zo simpel is het. En hetzelfde geldt voor voedsel in het algemeen. Geen ding is onrein in zichzelf. Maar goed, ik ben vorige keer geëindigd, toch tamelijk uitgebreid met een toelichting op die dingen die in vers 20 genoemd worden. Ik kan dat nou natuurlijk niet gaan herhalen eigenlijk. Maar ik heb laten zien, dat hoop ik tenminste, dat er verband bestaat tussen die dingen die hier genoemd worden. Namelijk de dingen die door de afgoden besmet zijn, hoererij en bloed. Want het verstikte impliceert bloed. De bloed is de nadere toelichting op wat bedoeld wordt, hè. Dat wil zeggen, dieren die dood zijn of gedood zijn en waar niet meteen het bloed uit verdwenen is. Dan zit het er nog in en dat soort vlees zou men dus ook niet eten. Het verstikte. Maar goed, en geen bloed. Want ik heb geprobeerd uit te leggen, ik ga het niet opnieuw proberen, maar ik heb geprobeerd uit te leggen dat in deze drie gevallen, dat wil zeggen, dingen die de afgoden geofferd zijn, hoererij en bloed, dat in die gevallen sprake kan zijn van overdracht van demonen. Omdat die zich hechten aan, wonen in. Maar ja, dat zijn allemaal van die termen die veel te kort door de bocht zijn, maar hoe leg je ze uit? Hè? In bloed of in iemand anders met wie men gemeenschap heeft. Het zou je gedacht zijn wat voor dingen allemaal overgedragen kunnen worden. Ook demonen zijn overdraagbaar, namelijk. Dat weet u toch, hè? Zelfs legio-demonen zijn overdraagbaar. Gaan uit van de een en gaan in en kunnen zwijnen en wat het maar wezen mag, hè? Of ze gaan uit van de een en komen daarna terug, zevenmaal zoveel. Eén gaat uit en zeven komen terug. Ik bedoel, het is overdraagbaar. Het is dus een soort besmettelijk, zal ik maar zeggen. En daar gaat het om. En daarom zou men zich daar verre van houden. En dat is de enige verklaring die ik ken, die niet in strijd is met de andere uitspraken over deze materie, die zegt, er is geen ding onrein in zichzelf. Het ligt niet aan de dingen, het ligt aan de afgoden. Het ligt niet aan het bloed, daar is op zich niks mee mis, uiteraard. Ik zou niet weten wat, als je vlees mag eten, waarom dan geen bloed? Maar het hele punt is dat het op die wijze, langs geestelijke, spirituele, spiritistische moet ik eigenlijk zeggen, want dat is het echte woord van oudsher, op spiritistische wijze besmet kan zijn en dus dingen overgedragen kunnen worden. Als je er ontvankelijk voor bent, want anders werkt het ook niet. En meer valt daar niet over te zeggen. Het is dus in verband met geestelijke dingen, met een heel klein geetje alstublieft, die daarachter steken. En daarom vind je het in de rest van de Bijbel dus ook niet meer terug. Ik bedoel dus in de rest van het Nieuwe Testament, niet in de historische boeken voor zover die er zouden zijn, en ook niet in de brieven. Het is geen enkel probleem, men mag alles. En er wordt nooit enige uitzondering gemaakt, integendeel, er wordt gezegd, dingen zijn rein, in zichzelf. Zie? Al was maar omdat wij het nemen in dankzegging, onder dankzegging staat er, zo staat het er toch, we danken de Heer ervoor en wat het allemaal is, hè. En of het dan van de Heer komt, wisten we niet. Dat maakt ook weinig uit. We danken de Heer ervoor. Tenslotte, die hele schepping is van de Heer oorspronkelijk. En al wat we daarin gebruiken, daar zijn wij dankbaar voor. En dat drukken we ook uit. En dat is het dan. Laat niemand zeggen dat het niet deugt. Ja, natuurlijk. Je kunt natuurlijk dat in twijfel trekken. Dan verdelen we elkaar nu in groepjes van 4. Naar 3. En dan gaan we onderlinge discussie houden, weet u wel. En dan komen we over anderhalf uur, over anderhalve week, komen wij dan weer bij elkaar om te zien wat er uitgekomen is. Nou, niks namelijk. Dat komt nooit wel. Maar je kunt het ter discussie stellen. Er zijn toch dingen die zijn slecht voor een mens. Ja, dat is waar. Want in het algemeen is bewezen dat de mens gewoonlijk doodgaat. Dan moeten er dus dingen zijn die slecht zijn voor een mens. Toch? Ik zeg altijd, broeder, je kunt niet zonder zuurstof, maar je gaat er wel aan dood. Want het is puur vergif. Maar je kunt niet zonder, dus ja, wat wilt u beweren? Dat er dingen zijn die slecht zijn voor een mens. Ja, dat is zo. En welke dingen slecht zijn voor een mens en welke goed, dat is afhankelijk van de tijd waarin u leeft. Want de opvattingen daaromtrent, die wisselen ongeveer per generatie. Ik heb thuis nog een exemplaar van het zoeklicht. Nou, een exemplaar. Maar goed, in het zoeklicht staat een advertentie waarin van harte de heilzame werking van tabak wordt aanbevolen. Ik durf het nou niet meer hard op te zeggen. Maar als iemand met mij wil discussiëren daarover, dan doe ik een beroep op Johannes de Heer. En op het zoeklicht zeg, kijk, het is heilzaam. En inderdaad, de man rookte en is overleden, dat is waar. Maar ik ken trouwens iemand die rookte helemaal nooit, die is ook overleden. Zelfs veel jonger. Nou ja, ik heb daar weinig moeite mee. Ik ben daar heel lakoniek over. Een mens gaat dood, ja. En dat hij aan kanker doodgaat en eventueel aan longkanker, dat is waar. Maar ik vraag me altijd af hoe dat nou komt, want als men hem niet veel eerder behandeld had al medisch, zou hij nooit meer achteraf kanker gekregen hebben, had hij de kans niet voor gekregen. Ik hoop dat u me begrijpt, een paar artsen in de zaal, die kunnen u dat misschien nader toelichten. Als je niet meer doodgaat van een blinde darmontsteking of wat het maar was, ja, waar moet een mens dan nog aan doodgaan? Nou ja, aan de meest verschrikkelijke ziekten die dan overblijven. En of dat nou leuk is, het lijkt mij niet. Je kan beter maar gewoon een hartaanval krijgen en dan wegwezen. In plaats van dat je opkale vateren en daarna krijg je de een of andere ziekte waar je jarenlang aan leidt en waarin ze je zo lang mogelijk nog in leven proberen te houden ook. Denk ik altijd. Totdat het mezelf overkomt, dan denk ik er waarschijnlijk anders over. Dat is om de discussie voor te wezen. Ik hoop het overigens niet dat ik er dan anders over denk. Maar goed, weet ik veel. Mijn Bijbel zegt dus niets onrein in zichzelf. En bovendien zegt mijn Bijbel, de mens wordt niet verontreinigd door wat de mens ingaat, maar door wat de mens uitgaat. Dat vind ik altijd een hele sterke. Nee, wat uiteindelijk bedoeld wordt, is door wat de mens zegt. Want al wat de mens zegt, zegt hij in de eerste plaats tot zichzelf en hij stelt het daarmee ook vast. En de woorden die men zelf uitspreekt, hebben op jezelf een veel sterkere uitwerking dikwijls nog dan op iemand anders. Dat is wat de Bijbel leert daarover. Een mens wordt geleid door zijn eigen tong. Daarom kun je beter je mond houden, zegt de Bijbel. Zeg, dat is Jacobus 3 bijvoorbeeld, voor wie het op wil zoeken. En natuurlijk Prediker, wat het maar was. Een mens zei traag om te spreken en ras om te horen, want wat hem ingaat, daar wordt hij niet door verontreinigd. Ik heb het nagevraagd aan mijn oogarts ook trouwens. Ik mag weer alles zien. Maar goed. Laat me zitten. Dan zegt men, dan wordt men door verontreinigd. Dat is niet zo. Dat is niet zo. De Heer Jezus deed daar een mooie uitspraak over, die in het publiek ook niet mag herhalen, naar het schijnt. Hij zegt, de mens neemt tot zich en wat er niet aan deugt, werpt hij uit in de heimelijkheid. Dat is dus gewoon het toilet, hè, waar het over gaat. Dat is de normale gang van zaken. Het komt erin, de mens kan het niet gebruiken, doet er niks mee, heeft er niks mee en het komt er ook zo weer uit. Gaat er dan wel doorheen, maar doet verder niks. En dat is niet alleen met voedsel zo, maar dat is met alles wat ons in het leven overkomt. Zie? Nou goed, wat van belang is namelijk niet dat we niet tot ons nemen wat verondersteld wordt slecht voor ons te zijn. Wij zouden juist tot ons nemen wat geacht wordt goed voor ons te zijn. En dat maakt ons weerbaar, geeft ons afweer, zal ik maar zeggen, tegen dingen die misschien kwaad zouden kunnen anders. Want dat er dingen zijn die slecht zijn voor mensen, dat is waar. Maar dat ligt niet aan die dingen zelf. Dat ligt eraan dat ze niet weerbaar zijn. En dat geldt zeker voor dingen die wij leren. Dus, het is nog steeds zo dat in orthodox-christelijke kring men liefst niet een hoge opleiding volgt. Want dan moet men allemaal dingen leren die geloof in de Bijbel moeilijk maken enzovoort. Weet je, dat is bedreigend voor het geloof, hè? Dat weet u toch? Mag ik nog wat zeggen? Hebben we de deur nu? Ja, we hebben de deur. Ja. Evangelische Hogeschool, ik weet niet meer wanneer het was dat die werd opgericht. Was toen in Amersfoort en die is al verhuisd, dus ik weet niet waar het nu zit. Maar doet er ook niet toe. Werd opgericht en er werd propaganda voor gemaakt. Het was dan bestemd voor de mensen die dan van een middelbare school afkwamen enzovoort. En die dan een universitaire studie wilden doen. En dan was het goed om zich minimaal één jaar aan de evangelische hogeschool een soort jaar te doen. Om je te wapenen was dat tegen de opleiding die daarna volgt. Want dan hoor je zoveel dingen die in strijd zijn met de Bijbel. Om je weerbaar te maken, weet je wel. Zoiets. Nou ja. De redenering zit natuurlijk wel wat in. Ik denk altijd, ja, als je tot die leeftijd pas weerbaar gemaakt moet worden, wat heb je dan in de jaren daarvoor gedaan? Ik denk niet dat dat nog helpt, eerlijk gezegd. En bovendien, als je de Heer kent, als je je Bijbel hebt leren kennen, ik bedoel gewoon van jongs af aan, wat zouden die lui op zo'n school of universiteit je nou nog wijs moeten maken, daarover? Daar lach je dan gewoon om, laat ze maar. Hè? Als ze er zo over denken, dan moeten ze maar zo over denken. Maar het is gewoon niet waar, want de Bijbel leert het anders. Maar als je niet weet wat de Bijbel leert überhaupt, ja, dan moet je weerbaar gemaakt worden. Voor mij hoeft het nooit. Je moet je Bijbel kennen, dat is het gezonde woord. God heet dat, de gezonde leer, de gezonde woorden. En die geven, hoe moet ik dat zeggen, die veroorzaken een afweersysteem in ons. Er komen dingen op ons af, nou zo wat. En we lachen erom. Omdat het onbijbelse dingen zijn, omdat we weten dat de wereld de wijsheid of de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. En dat kom je dan dus tegen, dat men dat doet. Nou, zo, wat maakt het uit? Dat is waar het over gaat, hè. Het is niet gevaarlijk voor ons. Demonen, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars, met Christus opgewekt en gezet in de hemel tevoren, verordineerd om tot zonen te worden gesteld en om de wereld, om de engelen te oordelen, dat zijn wij. Hoezo demonen? Hebben wij er niet mee van doen. Wij negeren ze gewoon. Wij doen net of ze er niet zijn. He? Dat is wat. Is het een afgoden geofferd? Komt mooi uit. Wij pikken het terug en we danken de Heer ervoor. Het is niks zo beledigend voor een demon dan dat te doen. Is dat de demonen geofferd? Pikken wij het in. He? En we zeggen de Heer dank. Want het komt hem niet toe namelijk. Zo werkt dat. En we doen dat niet bewust. Maar gewoon, ja. Zo leven wij, uit wat God ons geeft, uit zijn genade, en dat is het dan. Zie? En in sommige gevallen is het inderdaad waar, er zijn mensen die hebben die kennis niet. Leest u maar 1 Korinthe 8, in allen is die kennis niet. Niet iedereen weet dat, niet iedereen leeft zo, niet iedereen heeft zo'n vrij geweten, zal ik maar zeggen. Dat is jammer, ze worden geacht zwak te zijn in het geloof, want dat staat uitgebreid in Romeinen 14 in dat verband. Wij houden dus met hen rekening, maar wij zelf trekken ons daar verder niks van aan. Dat is het verhaal. Zie? Nou goed, Probeer terug te gaan naar Handelingen 15 en niet meer terug te komen op dit thema. Beslot, we hebben het vorige keer nogal uitgebreid besproken. Waar het over gaat is dat deze dingen zwart op wit gezet worden. Hè? Men zal hen aanschrijven, vers 20, dus het wordt daarmee heel officieel. En er staat ook bij, nou ja, want overal in van oude tijden, vers 21, heeft Mozes er in elke stad, er zijn er in elke stad, die Mozes prediken en lezen. De bedoeling zal wel zijn de Joodse wet natuurlijk, want Joden woonden overal, dat was toen zo, dus nog zo. En verder geldt het natuurlijk in het algemeen voor wat religie is, hè, op een of andere vorm. Men vindt altijd dat de mens die God zoekt op een of andere wijze zich ergens van zou moeten onthouden, hetzij van de hoererij, hetzij van het fietsen op zondag. Ja, er staat er geen verhouding tot elkaar, zuster, maar om een of andere reden schijnt dat zondig te zijn en men weet niet goed waarom, zal ik maar zeggen. Zo is het toch ongeveer? Men moet altijd iets laten en iets doen. Want men weet dat het ongeveer zo zit. En wat het dan is, nou ja. En dat heet wet, hè? Zo steekt de wereld in elkaar. Nou, eenmaal. Maar omdat deze dingen zwart op wit staan en voorgelezen worden uit Mozes, worden hier deze dingen ook zwart op wit gezet en ook rondgestuurd in een brief, dus. En dus toen heeft de apostel en de ouderlingen, vers 22, met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen enzovoorts. Apostelen en ouderlingen, daar kan ik nog steeds het verschil niet tussen zien, want apostelen zijn ouderlingen. Andersom niet noodzakelijk. Maar apostelen zijn wel degelijk ouderlingen, oudsten, of hoe je ze maar noemt. Dat zijn degenen dus die de verantwoordelijkheid dragen. Dat is ook wat het woord oudste in het Nederlands betekent. Nou goed. En dan staat er met de hele gemeente, dat is gewoon omdat deze apostelen dan wel ouderlingen de gemeente vertegenwoordigen. En that's it. Niet anders dan dat. Men zal er dus niet uit concluderen dat dus de oudsten, de ouderlingen van de gemeente en de gemeente gezamenlijk samenkomen en het eens moeten worden met elkaar. Dat is niet zo, het zijn de oudsten. Heb je dat nog? En zij vertegenwoordigen de gemeente. Volstrekt bijbels gegeven. En dus de ouderlingen met de gehele gemeente. Het heeft hen goed gedacht enige mannen, of gewoon mannen, uit zich te verkiezen. En met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië. Daar kwam immers het probleem vandaan. De Antiochië. En via Paulus en Barnabas was het ontstaan vanwege de zendingsreis van Paulus en Barnabas. En een terugkeer naar Antiochië met de mededeling dat zoveel heidenen tot geloof gekomen waren enzovoort. En toen was de vraag, moeten ze niet onder de wet geplaatst worden dan? En toen gingen Paulus en Barnabas naar Jeruzalem, omdat ze daar het probleem aangekaart hadden. Nou goed, en nu gaan Paulus en Barnabas dus weer terug naar Antiochië om te vertellen wat voor beslissingen hier genomen waren in Jeruzalem. Of althans wat er vastgesteld was, want dat is het, hè, in Jeruzalem. En enige mannen meer, uiteraard om te willen van het getuigenis, dat wil zeggen, die twee mannen kunnen wel terugkeren, maar weet je veel wat die zeggen? Er moeten getuigen bij zijn, hè, om te bevestigen dat dit inderdaad zo is. Het is een belangrijke kwestie. En dus, het heeft een goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië. En dan staat er namelijk, en dat is een beetje een misverstand, of valt het niet op, maar het punt is dat genoemd worden Judas, bijgenaamd Barnabas en Silas, maar er waren er meer dan die twee. En als je het woord namelijk invult, dan krijg je helemaal het idee dat het alleen deze twee waren, maar dat was niet zo, er waren er meer, zoals uit de rest van het verhaal blijkt. Dus je zou namelijk weer traditiegetrouw door moeten streven, stadsgaan gedrukt, dus als je het kan missen, dan graag. Dus met Paulus met mannen te zenden naar Antiochië. Waaronder had het dus eventueel moeten zijn dan, als je dan wat in wil vullen. Maar althans met name genoemd. De anderen worden niet met name genoemd. Judas, bijgenaamd Barsabbas. Dat is wel leuk, Judas is toch een beetje de naam van het Joodse volk, hè? Dat weet u. En Barsabbas wil zeggen zoon van de Sabbat. En u weet hoe dat is, hè? Zoon van de Sabbat. Dan ben je voorbij de Sabbat, broeder. Dan ben je op de eerste dag der week. En daar gaat het nou net over. Sabbat als aanduiding van de zeven, daarmee wellicht ook als aanduiding van de wet en oude scheppingen, wat het maar wezen mag. Maar de zon daarvan is de volgende generatie, dus dan ben je voorbij de Sabbat. Dat heet in de Bijbel trouwens nooit de zondag uiteraard, dat weet u. Het heet de dag na de Sabbat. Dan wel de eerste dag der weken, daar gaat het nou net om, hè. Daarom zijn we ook geen Sabbatvierders. Maar goed, er wordt toegenaamd Barsabbas, vooruit. En Silas, dat is ook wel een leuke, want Silas heet natuurlijk net zoals Paulus, namelijk Saulus. Want Silas is volstrekt hetzelfde als Saulus. En Silas en Saulus zijn beide vergriekste versies van de Hebreeuwse naam Saul. Dus als je Paulus en Silas hierna bij elkaar aantreft, dan zijn het eigenlijk Saulus en Saulus. Niet te verwarren met Jans en Jansen, dat was weer ergens anders. Maar Saulus, dezelfde naam, kom ik later nog wel op terug. In de zin van de verkozene, want dat is wat de term betekent, uitverkoren. Silas, Saul. Maar goed, deze mannen dus, Judas bijgenaamd Barsabbas en Silas. Mannen die voorgangers waren onder de broeders. In Jeruzalem namelijk, hè. En dit is de introductie van deze man Silas, die we nog een paar keer tegenkomen. Maar met name deze worden meegezonden. En ze schreven door hen dit volgende. Dat navolgende snap ik ook niet hoor. Ze schreven door hen dit, dubbele punt. De apostelen, de ouderlingen en de broeders. Zijn ouderlingen dan geen broeders? Ja, dat zijn ze, maar ik zei al, dit zijn in hoge mate synoniemen, hè. Apostelen, ouderlingen en broeders, wensen de broederen uit de heidenen, ik zou ingevuld hebben aan de broeders uit de heidenen, want zo lees je dat in de latere nieuwtestamentische brieven gewoon, hè. En anders vul je niks in. Den betekent immers aan de. En zo kun je het rustig vertalen, dat moet het ook zijn. Aan de broederen uit de heidenen die Antiochië, Syrië en Cilicië zijn, waar het maar is dus, maar overal waar het evangelie reeds gepredikt was. En zeker op die eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas. Zaligheid. De hartelijke garoeten dus. Zoals gebruik. Zaligheid. En dan van Gods wegen. En dan komt hij. Na de maal wij gehoord hebben. Dat is omdat en nadat. Dan krijg je na de maal. Na de maal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen, uw praktische leven. Want dat is wat het woord ziel immers gewoon betekent. Ook niks moeilijks aan eigenlijk. Als je het één keer gehoord hebt, vergeet je het ook nooit meer. Ziel is gewoon levenswandel. Het praktische leven, iemands doen en laten. En dat is wie hij is immers in de praktijk. Goed. En uw zielen wankelende gemaakt hebben, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden. Zo heeft het ons eendrachtelijk tezamen zijnde God gedacht. Samen verantwoordelijkheid dragende, eendrachtelijk, samendragende. Wat droegen ze dan? Zeg ik altijd, de verantwoordelijkheid, hè? Dat is eendrachtelijk. Zo heeft het ons eendrachtelijk tezamen zijnde goed gedacht, mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus, mensen die hun zielen, hun praktische leven, hebben overgegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Die kunnen ze het mondeling bevestigen, wat in de brief staat. Want het heeft de Heilige Geest en ons, sommigen zien daar wat hoogmoedigs in, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, maar het hoeft helemaal niet. Het idee is gewoon dat de Heilige Geest dit goed vindt. Wie zijn wij dan om daar een afwijkende mening over te hebben? Het heeft de Heilige Geest en dus ons goed gedacht. Niet op grond van de eigen mening die men heeft, maar men sluit zich gewoon aan bij wat van Gods wegen bekendgemaakt werd. Dat is het, hè. Het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dubbele punt, kan je namelijk ook weer weglaten. Dat gij u onthoudt van hetgeen aan de afgodige of het is er van het bloeden van het verstikt en van hoererij. Exact dezelfde dingen als in vers 20. Alleen weer in een andere volgorde, want er is niet een bepaalde volgorde uiteraard. Van welke dingen indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Punt. Vaart wel. Prachtig. Dat was het. Meer hadden ze ook niet te zeggen of te schrijven. Is het dan? Huh? Kort en krachtig. Schitterend. Dat was het briefje wat ze meekregen. Nou goed, zwart op wit vanuit Jeruzalem dus, hè. Vers 30. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende. Hebt u wel eens uw afscheid ontvangen? Een mooie uitdrukking vind ik zoiets, hè. Ja. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij de brief over en zij die gelezen hebbende, dat wil zeggen ze lazen hem niet zelf voor, ze lieten hem voor, hier kijk maar, erin staat, ze lieten hem voorlezen daar in Antiochië. En zij gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting, de bemoediging, de opbouwing, de hulp kan het ook nog zijn, maar vertroosting is dat, hè? Bemoediging. En ze waren er blij mee. Dat maak je in onze dagen niet zoveel mee, hoor. Mensen blij worden als je zegt dat ze niks hoeven en dat ze alles mogen. Dan hebben ze onvermijdelijk door dat ze dus zelf moeten kiezen wat ze zullen doen of laten. En dan wilden ze nou juist af. Waar heb je anders een dominee voor, denk ik wel eens, hè? Nou ja, bij wijze van spreken dan natuurlijk, hè. Toch om te zeggen wat je doet en laten moet, hoef je dat zelf niet te beslissen. Dat maakt het leven toch een stuk eenvoudiger en frustrerender. Hè? Zeker wel. Maar sommigen willen de vrijheid niet. Maar deze wel dus. En dus Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hem. Dat die kwestie van die profeten hebben we het al eens eerder over gehad. Wij lezen inderdaad dat in die eerste generatie, om zo te zeggen, van het christendom, er profeten waren. Dat kan ook niet anders. Er was juist een nieuwe huishouding begonnen, zal ik maar zeggen. Het was het een en ander veranderd. Het nieuwe verbond was aangebroken. En wat nodig was, dat is dat men daarin wordt onderwezen. In die dingen die in oud-testamentische tijd weliswaar wel genoemd waren, maar niet geopenbaard. En daar waren dus profeten voor nodig om dat te doen. En voor ons is het belangrijk dat door profeten, door de profeten, nou ja, niet door alle, maar door sommige van die profeten dan, die nieuwtestamentische bijbelboeken voortgebracht zijn. En daar hield meteen de noodzaak op van de aanwezigheid van de profeten. Zo simpel is dat. En dat is ook wat nogal leerstellig, als je het zo mag zeggen, uiteengezet wordt in 1 Korinthe 13. Maar als u wil, 1 Korinthe 12 tot en met 14, iets breder, omdat er nog een paar van die specifieke gaven waren die net zo goed en om dezelfde redenen over een tijdelijk karakter hadden. Dat hebben u toch. Hè? Even afdwalen vandaag. Waar toch dat idee van, kijk, het is maar hoe je het zegt, hè. Dan zeg je gewoon, nou ja, in Bijbelse tijd waren de profeten, in Bijbelse tijd waren de profeten onder het volk. Ja, hoeveel jaar duurde die Bijbelse tijd? Over hoeveel jaar hebben we het? Pak een beetje een jaartje of 4000. Hoeveel profeten zijn er geweest? In die hele 4000 jaar? En in welke tijd? En dan zal blijken dat er perioden van meer dan 1000 jaar voorbij gingen dat er überhaupt geen profeet was. Hoezo waren er in Bijbelse tijden profeten? Of in Bijbelse tijden gebeurden er wonderen? Hebben ze wel eens geïnventariseerd? Ik wel. Ja. Nou ja, dat lukt je niet helemaal nauwkeurig, maar was toch al nooit zo'n goede boekhouder, moet ik u zeggen. Dat leek me ook verstandiger, maar dat gaat er nou, joh. Moet ik er allemaal weer uitknippen. Maar goed, hè, je inventariseert dat. En wat zie je dan? Dat inderdaad in de Bijbel wonderen gebeuren. Dat is waar, maar niet constant. En niet overal. Niet in alle tijden. En niet door iedereen. Ik zeg altijd, het is makkelijk genoeg. De wonderen gebeurden uiteindelijk incidenteel. Dat kan. Maar dat gebeurt incidenteel, een heel enkele keer. En voor zover ze wat regelmatiger werden, was het uitsluitend in de dagen, exclusief in de dagen van Mozes en Jozua. Daarna een hele poos niks. Nou ja, incidenteel. En daarna Elia en Elisa. Twee opeenvolgende generaties. En dan weer een hele poos niks, met hier en daar een uitspatting, denk ik dan. Maar, en daarna nog de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Dat zijn ook twee generaties, als u mij vraagt. En daarna houdt het weer op. Zoek het maar uit. Schrijf ze maar op. Hou maar bij wat er gebeurt. Zie? Dat is heel incidenteel. En daartussendoor gebeurt wel eens wat met een richter of zo. En ook in de dagen van de koningen, dat er af en toe zo'n profeet verscheen en een kunstje deed. Nou ja, ik zeg het wat oneerbiedig, maar dat is niet regel. Helemaal niet. En in onze dagen is het eigenlijk precies hetzelfde. Dit zijn niet de dagen waarin dat in het algemeen gebeurt. Integendeel. Het is zelfs tamelijk goed aan te tonen dat in onze dagen überhaupt geen wonderen zouden gebeuren. Maar je kan natuurlijk de Heer nooit het recht ontlenen om bij gelegenheid stiekem... Dat is misschien niet het goede woord, stiekem, dat weet ik nooit. Maar laten we zeggen, in het verborgene dan een wonder te doen. Maar kom er mij niet mee aan. Ik ben wel geneigd te geloven, maar dat maakt mij verder niet uit. Natuurlijk geloof ik dat God wonderen doet. Ik ben alleen van mening dat men de grootste wonderen volstrekt over het hoofd ziet en niet bereid is als wonderen te aanvaarden. Zelfs helemaal niet te zien. Ben ik serieus. Maar aan de andere kant, bekende wonderen in de zin van voor iedereen zichtbaar, zodat ze ook als tekenen konden fungeren, vergeet het maar rustig. In onze dagen absoluut niet. Absoluut niet. Er is ook nergens voor nodig. En hij heeft ook gezegd dat hij het niet zou doen. Hij had gezegd dat hij zich zou verbergen. En heeft ons nagelaten de Bijbel en gezegd, daar heb je aan te houden, daar komt niks bij, daar gaat ook niks vanaf. Allebei staat erbij, hè. Komt niks bij, komt niks vanaf. Dit is het en dat is het dan. En wie dat bewaart, dat woord, zal door mij beloond worden. En dat is het dan. Dus kom mij niet aan met hedendaagse profeten. Toen waren er sommigen die vonden het toch wel een mooi woord. Die dachten, ik wil toch wel graag zo genoemd worden. En hebben om die reden de inhoud van het woord profeet en profetie gewijzigd. En die zeggen, nou ja, iedereen die het woord van God predikt, is eigenlijk een profeet. Want hij predikt toch het woord van God. Maar dat is niet zo. Zo iemand heet niet een profeet. Die heet hooguit een prediker. Voor mij was een evangelist ook nog een leraar, kan ook nog. En dan heb je het wel gehad. Een profeet is iemand, ja, of herder, maar goed, dat is dan weer een typologische aanduiding, zeg maar. Hè? Een overdrachtelijke aanduiding. Maar een profeet ontvangt het woord rechtstreeks van God. En ik moet u zeggen, broeders en zusters, wij ontvangen het niet rechtstreeks van de Heer. Nou ja, rechtstreeks dit. Al moest ik toch nog naar de winkel om het te gaan kopen dan. Maar, hè? Maar de inhoud ervan bedoel ik, dat is ons gegeven. Wij houden ons niet aan wat de Heer ons bekendgemaakt heeft. Hoewel de Heer het ons bekend maakt wellicht, maar we houden ons aan wat de schrift zegt. En dat Hij het is, de Heer het is, die ons daarin wegwijs maakt. Ja, dat is wat hij zegt dat hij doet. En ik ben geneigd dat aan te nemen. Maar als u mij vraagt, hoe kom je nou als over Bijbelkennis? Want dat vraagt men dan soms een keer. Dan zeg ik heus niet, dat is omdat de Heer mij de wegwijzing gemaakt heeft. Zal wel wijzer wezen. Hè? Dan ben ik serieus. Dan zeg ik, nou, het is een kwestie van hard werken, veel tijd eraan besteden enzovoorts. En er alle dagen mee bezig zijn. Dat is niet anders. En dat lost het nog niet altijd op. Want er komt nog wel wat meer bij. Kost een boel geld trouwens, moet ik u zeggen. Want voordat je aan goede informatie komt en antwoorden op je vragen, dat kan aardig in de papieren lopen. Dat is zo, maar het is een goede investering. Dus vooruit maar weer, hè. Maar het idee blijft, we hebben dat woord van God. Geen profeten, en profeten waren er ook niet altijd in het verleden. Als het over onze bedeling gaat, heb ik een prachtig voorbeeld, een Bijbels voorbeeld van onze bedeling. Want u weet, de gemeente wordt beschouwd als een soort raad van oudsten, eerstelingen uit het volk. Dan is er al dan wel de wereld, eerstelingen die geroepen zijn om, om recht te doen en recht te spreken. In de toekomst pas, hè, dat weet u. Hè? Zoals dat onder Israël ook was, want tot Mozes werd gezegd dat die taak voor hem alleen zwaar was en dat hij moest verzamelen oudsten uit Israël die hem daarin terzijde zouden staan. Het is makkelijk genoeg, Mozes is een type van Christus en de raad van oudsten die hij kiest, uit het volk is een beeld van de gemeente. Daar is later het Sanhedrin uit ontstaan, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar het Sanhedrin is eigenlijk de gemeente, zo is het eigenlijk. Hè? Ja, rechtsprekende vergadering. Ecclesia, dat is de betekenis van het woord gemeente eigenlijk. Hè? Nou goed, en die aanstelling, dat is in het Oude Testament, staat er allemaal, maar het is omdat het een beeld is van onze tegenwoordige situatie, van de roeping van de gemeente. En daarvan staat dan in de eerste plaats dat Mozes zelf kiest uit het volk. Die hebben u toch. En dat is met de Ecclesia in het Grieks ook. De koning kiest zelf de volksvertegenwoordigers om ze te zetten in zijn Ecclesia. En zo is het nu ook in onze dagen. De Heer zelf kiest ons uit de wereld, uitverkiezing heet dat, kiest ons daaruit en zet ons in zijn Ecclesia. Doet hij dat met de ogen dicht? Nee. Of met de prikken in het telefoonboek? Nee, hij heeft gezegd wie hij kiest. Namelijk een ieder die gelooft. En op grond van geloof krijgt men deel aan die verkiezing, van tevoren bepaald. En krijgen wij deel aan die gemeente van eerstelingen, ecclesia van eerstgeborenen, die deel zou hebben aan de heerlijkheid van de koning. En daarom staat er dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, eerstgeborenen zeg maar, voor zijn God en vader enzovoort. Nou, wat er nou gebeurde in de tijd, waar het was, nummerie of zo, dat toen Mozes die raad van oudsten aanstelde, ze kregen allemaal een briefje geloof ik, dat ze om zo laat daar en daar moesten wezen. Hè? Maar in ieder geval, ze werden genoten op die plek en toen, daar waren ze toen en toen begonnen ze allemaal te profiteren. Ja, voor het tabernakel, voor de tent der samenkomst, werden ze verzameld. Eigenlijk verzameld voor de troon der genade, want in werkelijkheid is men dan verzameld namelijk voor de ark des verbonds. Maar goed, en daar begonnen ze te profiteren. En daarna niet meer, staat er. Er was alleen bij die aanstelling, het begin, instelling van het instituut als zodanig, en daarna niet meer. Nou, dat is precies in onze bedeling zo. Je hebt die eerste generatie, zal ik maar zeggen, het tot stand komen van de gemeente als zodanig, de instellingen van, zou je ook kunnen zeggen, toen werd er dus geprofiteerd, dat is ook zo. Dat moest ook wel, want er waren geen nieuwtestamentische boeken waarin gemeentelijke waarheid was vastgelegd of wat dan ook. Dus die waren nodig, maar daarna niet meer, ook domweg omdat ze daarna niet meer nodig waren. Dat is het verhaal. Ze profiteerden, doch daarna niet meer. En zo is het ook inderdaad. En in 1 Korintiërs 13 staat gewoon dat wij profiteren ten dele, maar als het volmaakte zal gekomen zijn, het hele punt is dat als er doorgeprofiteerd wordt, dan zal toch op een gegeven moment een keer alles gezegd zijn wat gezegd moest worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. En toen ging het boek dicht, klaar, uit. Dat hebben we nu. Moeilijker is het niet. En de parallel is, als men een kind is, spreekt men als een kind, gedraagt men zich als een kind. Maar als het volmaakte, het volwassene, het volgroeide gekomen is, dan heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Dan is dat er niet meer. Is dat er niet meer? Nou ja, bepaalde dingen zijn er dan juist wel, maar volgroeid. En daarom zijn ze niet meer kinderlijk. En zo is het met deze Bijbelse waarheden ook. Ze worden geopenbaard. Maar op een gegeven moment is dat voltooid, is die openbaring compleet. En het verschil tussen de Heer zelf en een predikant, dat weet u langzamerhand, hè? Als hij alles gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, houdt hij op. De Heer namelijk. Ja, zo is het ongeveer. Nee, broeder, het was die van die trolleybus en die predikant. Maar goed, dan moet ik weer uitleggen wat een trolleybus is. Dus dat schiet ook niet erg op. Hè? Als de trolleybus de draad kwijt is, dan houdt hij op. Dat is het eigenlijk. Maar vooruit maar weer. Maar dit zijn heel laconieke. Daar kun je wat moeilijk over doen en vroom over doen. Maar dat schiet helemaal niet op. De Bijbel zegt gewoon dat het is. Als gezegd is wat gezegd moet worden, dan is het compleet en dan houdt het op. En dat is gebeurd aan het begin van onze bedeling. Dat wil zeggen, we hebben een complete godsopenbaring. We hebben het complete, volledige woord van God. Dat we er niet alles van begrijpen, dat is waar. Daarom leert de Bijbel nog net dat God aan de gemeente gegeven heeft. Sommigen tot herders en leraars heet dat. Dat is inderdaad waar, maar profeten niet. En dat de Heer ons bij ingeving of bij wat voor methode dan ook kan leiden, dat is wel waar. Maar daar kan niemand zich ooit op beroepen. Niemand kan zeggen, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat het zus en zo is. Dat slaat nergens op. Je moet laten zien wat in de Bijbel staat. En als het gaat om dingen die überhaupt niet in de Bijbel staan, omdat je ze daar ook niet hoeft te verwachten, namelijk omdat ze betrekking hebben op het eigen privéleven, dan moet je dat ook privé houden. En denken, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt, maar daar gaat een ander niks aan. En dingen als de Heer heeft mij laten weten dat jij, enzovoort. Ja, dat is dus... Hè? Oh, jongens. Eigenlijk is dat gewoon hoogmoed. En hoogmoed is uitgevonden door de duivel, maar men doet het in de naam van de Heer. Het is eigenlijk het ergste wat er is. Absoluut. Nou goed, waar kom ik terecht vandaag? Ga terug naar dit Handelingen 15 dan. Hè? Wat we daar vinden is dat deze dingen overgedragen worden, bekendgemaakt worden aan die gemeente waar die beroering ontstaan was, en ze worden in zekerheid gesteld, zo is het en daarmee uit. En ze verblijden zich over de vertroosting. En dan Judas en Silas, vers 32, die ook zelf profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. Dat is die mondelinge boodschap die zij over zouden brengen. Dat was niet alleen dezelfde boodschap als in het briefje, om zo te zeggen, maar meer van dat alles. Vanuit Jeruzalem werden zij gezonden naar Antiochië. En daar zie je de overgang al. Deze lui worden wel degelijk naar Antiochië gezonden. Dat betekent niet dat er in Antiochië geen mensen waren die hetzelfde zouden kunnen doen. Maar het idee blijft toch dat als bepaalde zaken ergens bekend zijn en op een andere plaats niet, dat de Heer het niet rechtstreeks op een andere plaats bekend maakt, maar inderdaad mensen stuurt. En het is sinds die tijd gebleven. Dat is de normale gang van zaken. En na die normale gang van zaken zijn we in deze hoofdstukken van Handelingen onderweg. Dat is eigenlijk het idee. En daarna, en als zij een tijd lang vertoefd hadden, waarom ze nou al ineens, ik weet niet wat voor dag dat geweest is, maar die vertalers hebben allerlei woorden ingevoegd, steeds meer en meer. We slaan ze maar weer over. En als zij een tijd vertoefd hadden, lieten hen de broeders gaan met vrede tot de apostelen, maar het dacht Silas goed al daar te blijven. Dat wil zeggen, ze waren een poosje daar gebleven in Antiochië, daarna zat hun taak daar erop, dus konden ze wel weer gaan. Maar niettemin, die Judas ging kennelijk terug naar Jeruzalem. Waar zou een Judas trouwens anders thuis horen? Jood, Judas, Jeruzalem. Maar Silas, dacht Silas goed al daar te blijven, die bleef daar in Antiochië om vervolgens wel degelijk verder te reizen. Maar hou in de gedachte, Silas kwam dus van Jeruzalem naar Antiochië, en in de volgende vers, in het volgende hoofdstuk, reist hij met Saulus, zijn naamgenoot, Saul en Saul, mee op Paulus' tweede zendingsreis. Want dat is de wijze waarop het woord verbreid werd. Niet doordat God een profeet stuurde, of laat staan een engel, maar gewoon doordat deze mensen de wereld overreisden om het evangelie te prediken. En zo is dat in onze dagen gebleven. Moet dat zo? Nee, het moet niet zo. Kan God het niet anders? Ja, God kan het wel anders, maar hij heeft gezegd dat hij het niet anders doen zal. Dat is het hele verhaal. Hij verbergt zich. Dat wil zeggen dat in onze dagen officieel nergens kan aangetoond worden dat de Heer iets doet. En wij zouden ook niet de moeite moeten nemen om te proberen toch aan te tonen dat de Heer ergens wat doet. Wij weten dat de Heer wat doet. En wij vertrouwen daarop. Maar ik neem aan dat het u vergaat zoals mij. Als u eerlijk bent, dan wordt het heel moeilijk om zelfs in je eigen leven aan te tonen dat de Heer wat gedaan heeft. Ik wil niet zeggen dat je niet weet dat de Heer af en toe wat doet. Terugkijkend, vooral na lange tijd denk ik dan altijd, want dan kun je het beter overzien. Maar aantonen, valt niks aan te tonen. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Waar het over gaat is gewoon, God heeft gezegd dat hij een werk aan ons zou doen. Daar geven we ons aan over, op de bekende wijze. We nemen het gezonde woord tot ons, enzovoort. En dat woord heeft een uitwerking in ons, omdat met dat woord het leven van Christus in ons komt. Want woord is leven, nou eenmaal. Judas ging weer naar huis, naar Jeruzalem, en Silas dacht het goed om in Antiochië te blijven. En daarna komen we in vers 35 van Handelingen 15. En daar staat Paulus en Barnabas. Daar was het allemaal mee begonnen, immers. Die eerste zendingsreis. Met al die heidenen die tot geloof kwamen. Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende het... Of verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. Dat is wat ze altijd overal al deden. En dat was ook de oorspronkelijke situatie aan het begin van hoofdstuk 13. En daaruit ontstond die eerste zendingsreis. En hieruit ontstaat de tweede zendingsreis. Want daar gaat het over, hè. Vers 36, na enige dagen zei Paulus tot Barnabas... Laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben. Hoe zij het hebben. Ze wilden de reis nog eens overdoen dus. Hè? Te kijken wat er van over was en hoe het zo verder ging. En Barnabas riet dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Net als bij de eerste zendingsreis. Gewoon met dezelfde club weer. Maar Paulus achtte billijk, redelijk, hoe je dat maar zegt. Paulus achtte billijk dat men dien niet zou meenemen die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Want Marcus, Johannes Marcus, was immers onderweg afgehaakt. Ik ben het even aan het zoeken, ik kan het weer zo gauw niet vinden natuurlijk. Ja, dat is 13 vers 13, Handelingen 13 vers 13. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. Er staat niet bij waarom. Wat zijn beweegredenen waren. Maar hij was niet verder meegegaan. En Paulus zegt nu, ja, dan gaan we weer op reis. En dan haakt hij weer af onderweg. Dat gaan we dus niet doen. We nemen hem niet mee. Maar ja, dat was een beetje problematisch. Want Johannes Marcus was weer het neefje van Barnabas, weet u wel. Die familierelatie. En u begrijpt wat er dan gebeurt. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkaar gescheiden zijn en dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte, zoals ook bij de eerste zendingsreis. Maar nu gaat dus Paulus niet mee, maar Paulus gaat wel, maar langs een andere route. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade gods van de broederen bevolen zijnde enzovoorts, maar niet naar Cyprus. En dat Barnabas wel naar Cyprus ging, dat begrijpt u ook. De man was uit Cyprus afkomstig, hè? Van geboorte uit Cyprus. Die zal er nog wel wat familie gehad hebben, neem ik aan. In ieder geval, het heeft tot resultaat wat in mijn Bijbel boven vers 35 staat, Paulus en Barnabas scheiden. Vooruit dan maar weer. Barnabas was besloten ook een hele generatie ouder dan Paulus. Dus zo vreemd is dat nou ook weer niet. Maar deze keer ging Paulus op stap en hem volgen wij, hè, en niet Barnabas. Wij volgen Paulus samen met Silas. Ik vind het toch wel aardig, dit soort dingen. Je vraagt je natuurlijk altijd af wat erachter steekt, achter deze geschiedenis. En ik bedoel niet aan sociale problemen en spanningsvelden en wat het allemaal maar wezen mag. Maar typologisch altijd, dat vragen we altijd, typologisch. Of er wat achter steekt. Je kunt natuurlijk in twijfel trekken of er überhaupt wat achter steekt. En er zullen ook dingen zijn die gewoon alleen maar vermeld worden. Omdat het nou eenmaal zo ging en dat was het dan. Maar een lijn is hier toch wel te volgen. U weet immers dat Barnabas eigenlijk helemaal niet Barnabas heette. De man heette Jozef. Want zo wordt hij ons geïntroduceerd aan het eind van hoofdstuk 4. In Jeruzalem. Maar niettemin van Cyprus afkomstig en hij verkocht zijn havens, zijn hoeven, dan wel zijn landgoed, dan wel zijn akker, wat het maar was. Waarvan ik me nog altijd afvraag of die misschien op Cyprus was, want ik zou niet weten waarom niet. He, kan toch? Maar goed, die Cyprus kwestie hebben we al alles besproken, dus daar komt er nou maar niet op terug. Maar de man heette Jozef, wordt daarna genoemd Barnabas. En toen heb ik gezegd, ja dat gaat altijd zo met iedereen die Jozef heet. Of de naam verandert. Of in elk geval, Jozef verdwijnt van het toneel. Soms doordat hij eerst een andere naam krijgt ook nog, in dit geval. Maar van het toneel verdwijnen ze. Jozef treedt even op in een belangrijke functie. En die bepalend is ook voor de rest van de gebeurtenissen. Maar daarna wordt Jozef vergeten. Dat is het laatste vers van Genesis 37. 37? Nee, geloof het niet. 38. Hè? Nee, 38 kan het niet zijn. 39 is het dan, hè? Ja. Weet ik veel. Linkse bladzijde, rechtse kolom, iets boven het midden. En de schenker vergaat Jozef. Punt. Nieuwe episode. En dat blijft zo voor alle Jozefen in de Bijbel. U weet, die ware Jozef is zelfs moeilijk te vinden. Maar Jozef in het algemeen verdwijnt altijd van het toneel. En ik heb u uitgelegd waarom dat is. En dus ook waarom deze Jozef ogenblikkelijk een andere naam meekrijgt, namelijk Barnabas. Omdat Jozef staat voor de beloften van het eerstgeboorterecht. Dat is Jozef. Jozef is de personificatie. Is daar een eenvoudige woord voor?
Verpersoonlijking.
Verpersoonlijking. Is dat makkelijker? Ja, daar weet ik de spelling in één keer van. Dat is wel leuk. Personificatie, weet ik niet helemaal zeker. Typt ook lastig trouwens. Waar vooruit? Jozef is de verpersoonlijking, de personificatie, de uitbeelding in een persoon van die beloften van eerstgeboorterecht. En de clue daarvan is dat die altijd vergeten wordt, die kwestie van het eerstgeboorterecht. Die wordt wel genoemd in de Bijbel, daar begint de Bijbel trouwens uitgebreid mee, want ik ben geneigd zelfs te zeggen dat heel Genesis daarover gaat. Over eerstgeboorterecht. In ieder geval is daar altijd de vraag, wie erft het? En aan het eind van Genesis ben je bij Jozef terecht en weet je dat Jozef dat eerstgeboorterecht geërfd heeft. Maar hoe het daarna verder gaat, niemand denkt er meer over. En toch blijkt een belangrijk gegeven te zijn. Want de geschiedenis gaat dan weliswaar verder, maar je komt het hele item eigenlijk niet meer tegen daarna. Je kunt nog net vaststellen dat de beloften gedaan in dit verband, in verband met de eerstgeboorterecht, sinds Genesis 12, de beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, dat zijn drie generaties, dat die officieel vererfd worden aan Jozef, en over het hoofd van Jozef heen naar de volgende generatie Ephraim, maar niemand maalt daarom. Waarom ook de Bijbel spreekt over Abraham, Isaac, Jacob en over de God van Abraham, Isaac en Jacob en over de aartsvaders, dat is dan ook Abraham, Isaac en Jacob en Jozef, wiens geschiedenis zeer uitgebreid en met groot nadruk vermeld wordt in de laatste hoofdstukken, vele hoofdstukken trouwens van Genesis. Ja, dat vergeet men gewoon, omdat men er geen raad mee weet. Men vergeet het, dus speelt verder geen rol van enige betekenis. En wat we overhouden is dat we zeggen, nou ja, na Jacob wordt het koningschap beloofd aan de stam van Juda. En het priesterschap wordt gegeven dan wel beloofd aan de stam van Levi. En dat vinden we meestal genoeg. Waarom ook niet? In het Nieuwe Testament komen we tegen de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de koning en priester in één persoon. En naar eerstgeboorterecht vraagt niemand meer, hoewel koningschap en priesterschap eigenlijk behoren aan de eerstgeborene. Maar de eerstgeborene was niet Juda officieel en het was ook niet Levi. Het was Jozef en daarna Ephraim. Maar niemand maalt erom, men vergeet de dingen gewoon. En ik denk ook dat dat gewoon de bedoeling was, hè, dat het vergeten zou worden, omdat het deel uitmaakt van Gods strategie. Laat me even tot u doordringen. Gods plan, waarbij bepaalde dingen niet op voorhand werden geopenbaard. Ik haal wel eens het aardige voorbeeld aan, dat is hier afgelopen jaar niet gedaan, geloof ik hier. Dus ik probeer hem weer even. Ik haal het verhaal maar even aan van Jacob, die Esau tegemoet reed. En die denkt, ja, ik vertrouw die Esau niet. Esau is een beeld van de Joden, daar kan ik ook niet helpen, maar dat is zo. Jacob denkt, ik vertrouw Esau niet. En hij zegt, weet je wat, ik ga hem wel tegemoet, maar ik zet een deel van mijn familie zet ik achteruit. Zodat als die man kwaad wil, dan heb ik tenminste wat me lief is in de achterhoede. Misschien dat ik dat dan redden kan. Heb je die nog? En daartoe behoorde inderdaad Rachel, waaruit overigens Jozef weer geboren werd. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar het idee is, ze zet een deel voorop en een ander deel zet hij achteraan. En dat is precies wat God gedaan heeft, omdat hij de Joden ook niet vertrouwde. Nou ja, goed, ik zeg het laconiek, maar als ik serieus ga doen, dan gaat u zeggen dat is het verkeerde woord en die nuance bevalt me niet. Dus vandaar dat ik het laconiek zeg. Ik bedoel het niet zo serieus, dat maakt mij ook verder niet zoveel uit. Geschiedenis is toch niks meer aan te doen. De heer wist dat het Joodse volk ongelovig zou zijn en de heer wist ook dat ze hem zouden verwerpen en kruisigen en al dat soort dingen meer. En, maar God heeft het zo geregeld dat toen hij zijn werk zou doen via Israël, heeft hij een deel van Israël vooraan gezet en een ander deel van Israël heeft hij achter de hand gehouden en niemand dacht daar meer aan, weet u wel. En vandaar dat wij denken, wij niet, maar ik bedoel, nou ja, de meeste mensen, zou ik maar zeggen, denken bij Israël, dat is het Joodse volk. En dat is tot op zekere hoogte waar, maar het is maar een klein beetje ervan, hoor. En het deel waar de Heer geen kant mee opkomt. En dat de Heer ook verwerp, als u begrijpt wat ik bedoel. Want het grootste deel van Israël bestond niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen. En die heeft de Heer al lang van tevoren weggemoffeld. Weggestuurd in Assyrische ballingschap en er daarna nooit meer een woord aan besteed. Toch? Wordt in de Bijbel niet vermeld wat er verder mee gebeurd is. Zie? Nou ja, we hebben wel wat klassieke uitspraken daaromtrent, maar niet in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Zodat ook niemand daaraan denkt. Maar bij die 10 die verdwenen zijn in die Assyrische ballingschap, hoorden wel degelijk ook letterlijk Jozef. En daarmee de stammen van Manasse en vooral Efraïm. En dus het eerstgeboorterecht onder Israël berust niet bij de Joden. Bij de Joden berust de belofte van koningschap en daarom stamt de Heer Jezus inderdaad uit Juda. En erft daarmee het koningschap. En onder de Joden vind je een deel van de stam van Levi, officieel, maar niemand weet wie dat zijn. Officieel dan, hè? Er is alleen een regel, want zo lost men dat op. Dat is onder alle godsdiensten en volkeren trouwens ook zo. Je zoekt dan een oplossing en je bepaalt dat iedereen die een spijkerbroek draagt om de viet is. Iedereen die Levi heet bedoel ik, of Lois, maar dat is een verbastering van de naam Levi. En dat iedereen die Kohen heet. Want Kohen betekent priester en een priester is het Levi. Dus iedereen die Kohen heet, of Kaan, of Koon, of hoe het maar heet mag, die wordt geacht dus een Leviet te zijn, enzovoort. Maar dat is niet aantoonbaar, want wij kennen ook heidenen die Levi heten en spijkerbroek dragen. Maar goed, ja. Dat weet men, dat blijft dus al twijfelachtig, maar de andere deel van de stam van Levi is met die 10 stammen meegegaan. Dus dat is, maar goed, dat maakt ook niet uit, want er zou toch een eind komen aan het Levitische priesterschap. Dat wil zeggen dat na de ordening van Aaron. Dus dat maakt al niet meer uit. Maar dat eerstgeboorterecht, dat is toch wel een beetje vervelend, want dat ging met de 10 stammen mee in de Assyrische ballingschap. En wat het betekenen mogen, dat weet men blijkbaar ook niet, maar wat het ook in mogen houden, het is in ieder geval nog nooit vervuld. En waarom dan al die opgeklopte geschiedenissen in Genesis over wie het eerst geboorterecht erft, als er toch nooit wat van terecht komt omdat het 4e stam van Efraïm verdwijnt in de Assyrische ballingschap en daarna zal nooit meer iemand er wat van vernemen. Toen zei iemand, ja, maar ze komen toch bij de wederkomst van Christus, dan wel bij de komst van de Messias, de laatste is de Joodse variant, dan zullen toch die stammen weer boven water komen, om zo te zeggen. Dan zeg ik, ja, maar denk nou maar niet dat er dan ruimte is, wat het ook betekenen mogen, maar denk maar niet dat er dan ruimte is voor het eerstgeboorterecht van Efraïm, van Jozef dus. Want eerstgeboorterecht in die dagen berust bij de Heer Jezus Christus. Hij is de eerstgeborene en hij is uit Juda. En de eerste stam van Israël die überhaupt tot geloof zal komen in die dagen is Juda. En Jeruzalem. En er wordt een koninkrijk opgericht. Hoezo eerstgeboorterecht van Efraïm? En zelfs als het dan vervuld zou worden, zou ik moeilijk eerstgeboorterecht kunnen noemen, want dat moet er ongeveer laatstgeboorterecht zijn, als u mij vraagt. Toch of niet? Je komt daar nooit mee uit. Dat is voor mij altijd de doorslaggevende argumentatie geweest voor de hele leer die ik u regelmatig voorstel. Er zit gewoon niks anders op. De hele clue is natuurlijk dat de eerste geboorterecht terechtkomt bij Efrem, dan wel bij Jozef eigenlijk. Hè? Omdat het houdt namelijk in dat als het nieuwe verbond zou aanbreken in de tijd, zou Jozef dan wel de afstammelingen van Jozef, dat wil zeggen de stam van Efrem, en als je het heel breed, zo breed mogelijk neemt, de 10 stammen, die zouden de eerste zijn die de zegeningen van het nieuwe verbond zouden ontvangen. Dat is toch eerst geboorterecht, of niet? Het gaat toch over een nieuw verbond, een nieuwe schepping en de eerste wie er deel aan krijgt? Nou, de eersteling is Christus. Is die uit Efrem? Of uit Jozef? Hé, hey, het is pas kerstfeest geleden, nog maar een maandje geleden. Dus het kan nog net. Is die uit Jozef? Hé! Hey. Nee, dat niet. Maar we branden wel onze vingers zowat. Zo heet is hij dan, hè? Daar moet toch wat mee zijn dat de vader, de wettige vader van de Heer Jezus, Jozef heette. En niet Juda of zo. Hetgeen zich dus dan herhaalt in zijn opstanding, want eigenlijk geldt daar pas het eerstgeboorterecht, in zijn opstanding. Daar breekt pas het nieuwe verbond aan, niet bij zijn geboorte. En raad eens wat, hij staat op uit de dood en waar is hij? In het huis van Jozef. Ja, een andere Jozef, maar die andere was ook al een andere, dus dat maakt ons ook al zoveel niet meer uit, hè. Het was nu Jozef van Arimathea, in zijn graf en in zijn tuin. Heb je hem nog? Nou, daarna kom je bij Paulus terecht, in de prediking van het evangelie aan alle volkeren, de gemeentelijke bedeling enzovoorts. Maar de mentor van Paulus heet Jozef. En alle drie verdwijnen ze van het toneel. De vader van de Heer Jezus, daar hoor je ineens helemaal niks meer van. Toch? Jozef van Arimathea wordt ons met veel aplomp, heet dat geloof ik, wordt hij ons geïntroduceerd. Je denkt, nou gaat het komen, een rijk man, een raadsheer en een beetje veel, hè. En dan denk je, jee, en dan staat hij in 3 van de 4 evangelie, of in alle 4, dat wil ik afwezen. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Wordt hij geïntroduceerd en je hoort er nooit meer wat van. Maar wel in zijn huis, zijn tuin, of wat het maar was, zijn graf, verschijnt daar de Messias, weet u wel. Dus toch Jozef. En deze Jozef, de laatste ook, Jozef, Barnabas, die dan, maar goed, de naam verdwijnt meteen weer. Maar de hele clue is natuurlijk toch gewoon deze, dat het evangelie in de zaligheid niet terecht kwam bij de Joden, omdat het Joodse volk, als collectief, als volk, het evangelie en daarmee de Heer Jezus Christus verwierp. Je vraagt je af bij wie dan wel, en als je deze lijn gevolgd hebt, weet je meteen waar het dan wel terecht gekomen is. Waar het ook was, het is bij Efrem terechtgekomen. En ik volg dus ook altijd de andere route dan de zogenoemde Brits-Israël-visie of de Nederlands-Israël-visie heb je ook nog, dat is de variant daarvan, hè? De Nederlandse variant. Die proberen de draad te volgen van waar gingen de 10 stammen naartoe, waar zijn ze sindsdien gebleven, kunnen we hun sporen volgen enzovoort. Dat kan allemaal, maar het is nogal een lange route. Ook overdrachtelijk bedoel ik. Je hebt nogal veel uit te leggen en te bewijzen. Ik ben blij dat we al die boekjes hebben waar dat in staat. Dus dat hoef ik dan ook niet meer te doen. Maar de veel kortere route is heel eenvoudig. Het evangelie werd door de Joden verworpen. Maar waar kwam het dan wel terecht? Op regeringsniveau. Hè? Officieel bij het volk als volk. En dat is te makkelijk, hè? Want het kwam in Brittannië terecht. Dat hebben we misschien ook nooit gehoord, maar dat doet er weinig toe. Maar het is wel zo. Hè? Ik zeg altijd, heb ik nagevraagd aan de paus. Maar dat was ook weer niet helemaal zo letterlijk. Maar u weet hoe dat is. We hadden het toch over het concilie. Daar zitten de bisschoppen in de volgorde van de verschillende landen. Zitten daar in de volgorde waarin die landen het evangelie officieel aanvaard hebben. En de eerste 3 zitplaatsen zijn voor de Britse bisschoppen. En het is in de loop der eeuwen meerdere keren in twijfel getrokken, dat wil zeggen ter discussie gesteld, wat moeten die Britten daar? Want het zijn ook weer niet zulke aardige jongens vaak, hè, om mee te praten of te onderhandelen, denk ik altijd. Afgezien van dat ze zich al erg vreemd uitdrukken, maar die Britten. Maar vooruit maar weer. En elke keer werd weer vastgesteld, nee, dat kan niet anders, want zij zijn degene die als eerste gekerstend zijn. Het evangelie is daar officieel naartoe gegaan, reeds in de dagen van de apostelen en zelfs door de apostelen. Officieel altijd vastgesteld. En als je wil weten wie, door wie? Nou, in de eerste plaats door Jozef van Arimathea, dat is het verhaal. Ergo, conclusie, dat is de korte route dus. Die Britten, dat zijn die Efremieten. En daarna denk je, nou, dat is wel erg kort door de bocht. Oké, dan nemen we de wijde bocht via Israël, Assur, de Caucasus over. Waar komen de Caucasiërs ook alweer vandaan? Van over de Caucasus. Wie zijn dat? De Caucasiërs, dat zijn wij. Dat staat gewoon in die woordenboek, dus dat is makkelijk. He? Dat zijn de Kelten en de Angelen en de Saxen. De Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Het is een hele mond vol. Dat komt omdat ze niet allemaal even snel gelopen hebben. He? En de eerste heette Kelten. Hoe heette dat ook alweer? Hoe heette die naam van die potjes? Ik ben het altijd kwijt, joh. Dat is altijd zo. De cultuur en de cultuur. Hoe heet dat ook alweer? Weet je dat niet? Nee. De Latijnse cultuur, ja, was het ene. Van die Kelten, toch? Weet je, leren jullie dat niet meer op school? Ik ben het vergeten. He? Genoemd naar het aardewerk wat ze achtergelaten hebben. Kunnen ze precies volgen. Wanneer die volkeren waar gewoond hebben. Hoe ze vanuit het oosten, vanuit over de Caucasus naar het westen gekomen zijn. Noordzee zijn overgestoken. Nog een poosje gewoond hebben in Sassenheim. Maar vooruit. In Sassenheim, ja. Enzovoort. Maar goed, die verhalen allemaal. Ik bedoel, dat is zo. Dat is goed aan te tonen. En dat samen vind ik een heel deugdelijk bewijs voor de gang van zaken. Nou goed, de andere keer hebben we het er weer eens over en dan kom ik weer van de andere kant binnen. Maar gaat nou maar om het idee, hè. Als Jozef eenmaal geïntroduceerd geweest is, als we even kennis genomen hebben van hoe het zit, hoe het werkelijk zit, vergeten we daarna weer. Ik ben ervan overtuigd dat de apostelen wisten hoe het zat en wie was en wie die volkeren waren die ze bezochten enzovoorts. Maar daarna vergeten we het. Waarom ook niet? Want voor onszelf maakt het gewoon helemaal geen bal uit. Daarin verschil ik dus uitdrukkelijk van mening met de traditionele Britse Israël-opvattingen, zou ik maar zeggen. Die zeggen, wij Britten zijn Israëlieten en de Nederlandse variant is, wij Nederlanders zijn van de stam van Zebulon, vooral als we zeven zijn, hè. En voor wat de Friesen, ik vergeet je niet, broeder. En voor wat de Friesen betreft, die worden geacht van Issachar af te stammen. Volgens een wel erg dunne opvatting, hoor, broeder. Maar goed, dan laten we het maar, hè. Nou, ja, dat is verbazend, hè. Het verhaal is van Stavoren, dat het komt van Ishtabor. En Is is de mens en Tabor is die berg in het gebied van Issachar, hè. Dus maar vooruit.
En laat maar, Issachar was toch de boer, nou. Je hebt zelf gezegd, welk volk heeft nou zijn koeien over de hele wereld? Wij zijn toch de beste boer?
Ja, maar als je zo...
En onze paarden hebben we nog niet.
Ik wist dat hij zou komen. Nou goed. In een rijtuig hier. Maar. Maar kijk, daar zijn ook hele boeken over volgeschreven. Met dit soort argumentaties. En als daar de helft maar van waar is, dan is het mij dat nog meer dan voldoende. Maar het gaat dus om het Bijbelse gegeven. Maar nogmaals, voor ons persoonlijk maakt het natuurlijk geen bal uit. Want het hele idee is gewoon dat als je gelooft in de God van Israël, ben je een Israëliet. Dat heb ik nagevraagd aan Naomi. He? En aan Rut, vervolgens, de Moabitische, die zei tegen haar Joodse, het was nog Joods ook, Joodse schoonmoeder, uw God is mijn volk, mijn God, en dus uw volk is mijn volk, en zo is het. En elke heiden kon deel krijgen aan Israël, men zou zich onderwerpen aan de God van Israël, dat is het verhaal. En waar wij tot gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus, krijgen we deel aan Israël. Maar dat is niet het Joodse volk. Wij krijgen deel aan Efraïm, aan Jozef, aan het eerstgeboorterecht. En daarom heet de gemeente van eerstgeborenen. Sindsdien. Maar de juridische basis daarvoor is wel degelijk dat meteen in de eerste jaren na de opstanding van Christus het hele Britse vorstenhuis tot geloof kwam. In verschillende fasen, het is allemaal uit te leggen, zelfs jaartallen erbij, voor zover onze jaartallen überhaupt kloppen. Maar goed, ik bedoel maar, het is een gedetailleerd en goed onderbouwd verhaal. Mijn verhaal, ik bedoel historie. Zwart op wit, vastgelegd, aantoonbaar enzovoort. Dat kun je wel in twijfel trekken, maar de enige reden om het in twijfel te trekken is omdat je het nooit gehoord hebt op de lagere school. That's all. Behalve in Katwijk de laatste jaren, maar als ik u zo aankijk, denk ik dat die lagere school, de trouwens, het heet niet eens lagere school, bedoel, dus. Maar wij leerden. Nou je er toch zo zegt, Andries, dat je nog wat vertellen. Wij waren op school en wij leerden dat in het jaar nul, of was het 10 jaar later, want dat moest je goed leren hoor, de Batavieren ons land inkwamen op de waterfiets, zeg ik altijd, hè. Want het moet op de fiets geweest zijn, Batavers, dat kan niet missen. En het kwamen bij Lobit ons land in over de Rijn. Dus, en daarna kwamen, en weer een paar jaar later, waren de Friesen, de Franken en de Saxen in ons land. De Friesen, de Franken en de Saxen, want die spreken dat zo uit, de Friesen, de Franken en de Saxen. En de Kaninefaten, niet te vergeten. En daarna begrepen wij er niks meer van, want later leerden wij dat Sachsenheim eigenlijk Sachsenheim was. En dat dus de Saxen daar gewoond hebben, maar of dat nou Kaninefaten, wie dan die Kaninefaten, de Friesen, de Franken en de Saxen waren, die daar ook gewoond hebben, dat wisten wij niet. En daarna had ik een identiteitsprobleem, dat heeft mij enige decennia gekost om daar overheen te komen. Want waar stam ik nou vanaf? Van de Friesen, de Franken, of de Saxen, of de Kaninefaten, of de Tubantiërs? Hé? Wie weet het? Hebben ze mij nooit kunnen vertellen op school? Ik heb er wel eens naar gevraagd.
De noordkust van Groningen.
Wisten ze niet?
De noordkust van Groningen, volgens de geschiedenis, langs de kust woonden de Friesen.
Ja.
Maar waar de stad Groningen is.
Ja, tot in Zeeland aan toe, maar goed.
Nee, Katwijk, daar lag door. Dat is echt serieus.
Ja, nee, dat weet ik.
Ligt
nee.
De grens van het Friese Rijk vroeger, want de oude Rijn was de grens hier.
Ja, de Friesen kwamen zo, leven langs die kuststrook en zo. Toen kwamen de Saxen van het oosten helemaal tot het westen aan de kust en die hebben de Friesen weer teruggedreven. Naar Sachsenheim enzovoort. En daarna kwamen er weer andere lui in ons land, waardoor de Saxen weer teruggedreven zijn naar het oosten. Zodat je in Sachsenheim geen Saxische boerderijen vindt, maar die vind je weer in de Achterhoek. Want het is weer zo. Hè? Ja.
Maar de mensen in de stad, in het gebied van de stad Groningen, hebben nooit bij de Friesen gehoord.
En zo, dat is nou moeilijk te maken. Zijn Groningers Friesen of zijn ze het niet? Als je het mij vraagt. Wel.
Ja, die wonen in Oost-Friesland. Dus
en West-Friesen heb je ook nog trouwens.
Volgens de Friese Academie dus niet.
En Oost-Goten en West-Goten. Dag-Goten heb je trouwens. Ja. Ik zal je maar voorwezen. Het is zeer verwarrend, maar waarom zei ze nou niet gewoon dat al die stammen waar ze het over hadden gewoon allemaal Saxen waren? Want dat is wat ze waren. Het waren allemaal Saxen. De Saxen waren Saxen, maar de Friesen zijn net zo goed Saxen. Enzovoort. Maar dat hebben ze me nooit verteld. Dus ik gaf er geen antwoord op. En waar ze vandaan kwamen, ja, uit het oosten. Dat lijkt een wijs antwoord. Uit het oosten. Maar ze hebben ons niet verteld dat wij als blanken, dat wij komen van over de Caucasus. Maar wat ik wel onthouden heb, want soms dan denk je, wat ik wel onthouden heb, dat is toen we talen moesten leren, werd ons verteld dat Nederlands was een Indo. We hadden nogal wat Molukkers in de klas. Het was een Indo-Germaanse taal. Ik dacht dat dat Maleis was. Indo-Germaans. Maar wist je veel. Indo-Germaans. Maar ik weet wel hoe het komt. Wij leefden vlak na de oorlog, moesten wij naar school. En er mocht natuurlijk niet verteld worden dat wij Ariërs waren, want het was fout. Het was aangetoond dat dat fout was. Want toen die dat beweerden, hadden de oorlog verloren. Dus dat was dus fout. En we waren Ariërs, maar stiekem hebben ze het ons wel geleerd op school. Want wij komen van Iran. Iran, zeker wel. En daarom zijn we Ariërs. Dat woord betekent gewoon Iraniërs. Ariërs. En onze taal komt daar ook vandaan. Dus met onze taal komt er niet vandaan. Wij komen er vandaan. Dat wil zeggen onze voorouders. Alleen dat heeft me jaren gekost. Voordat langzamerhand op me doordrong hoe het in elkaar zat.
De Engelsen noemen ons toch ook Caucasian.
Ja, dat wist ik ook niet, want dat zijn Engelsen die ons zo noemen. Maar ja, dat weet je veel. Maar wij zijn Caucasiërs inderdaad, wij komen van over de Caucasus. En later heb ik pas gemerkt dat in sommige familietradities en chronieken dat gewoon bekend is. Binnen de familie zelf, dat eigen voorvaderen komen van over de Caucasus enzovoort. Dan zijn ze 1000 jaar of verder terug en dat zullen wel de laatste gearriveerden zijn die dat dan nog weten. Wat zei ze ook weer? Oh, dat was in de dagen van de kruistochten. Of nog voor de kruistochten, maar dat is ook nog maar net 1000 jaar geleden. En we praten hier over 2000 jaar daarvoor. Hè. Maar daarvoor, die eerste 1000 jaar van onze jaartelling, was in het komen en gaan van volken die door elkaar heen zwierven. En die nog hun bezit moesten claimen enzovoorts. Hè. En hetzelfde geldt trouwens voor die Franken, want er worden weliswaar geacht weer anderen te zijn. Maar ze zijn wel degelijk van de Saksische afkomst, komt echt uit dezelfde hoek. Alleen zijn afsplitsingen die in de loop der jaren links uit de flank, dan wel rechts uit de flank gegaan zijn. En de een hebben snel doorgelopen en kwamen ze eerst in een bepaald land aan. En de anderen gingen langs de andere route, hebben niet snel doorgelopen, komen veel later en bestrijden elkaar. Maar ze zijn gewoon familie. En de belangrijkste categorie daarin is die van de Kelten, officiële Kelten, en daarna de Saksen. Beide zijn verzamelnamen trouwens. Die Kelten kwamen hier het eerst, langs de korte route en snel doorgelopen. Later werden ze ingehaald door de Saksen, maar het is gewoon familie, die kwam alleen wat later. En langs een andere route. De ene is naar de noordkant om de bergen getrokken, de andere kant om de zuidkant, zal ik maar zeggen. En dat is het dan ongeveer. Maar het is allemaal familie. Ze stonden elkaar toen ze elkaar weer tegenkwamen na een paar eeuwen naar het leven. Maar ze hebben zich keurig gemengd en in onze dagen spreekt men dus over de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Daarna, broeder, wordt het helemaal ingewikkeld, zullen we de Bijbel even dicht doen, want het is trouwens toch over tijd. Maar dit zijn serieuze dingen. Phoeniciërs, de vraag is, men zegt gewoon, die komen uit het gebied van Tyrus en Sidon. Phoeniciërs, dus Phoenicië, Libanon. Maar aan de andere kant, dat staat in de gewone boekjes van de school, zou ik maar zeggen. Aan helemaal de andere kant wordt oprecht in twijfel getrokken of Phoeniciërs überhaupt wel bestaan hebben. Maar er waren toch van die lui die met die schepen de hele Middellandse Zee over tot in de Atlantische Oceaan voeren. Ja, en die werden Phoeniciërs genoemd. Maar wie zijn dan Phoeniciërs? Want er bestaat het gegronde vermoeden dat die Phoeniciërs gewoon Israëlieten waren. Uit het noorden van Israël, weliswaar. En inderdaad via de steden als Tyrus en Sidon, maar de invloed van Israël in Tyrus en Sidon in de eerste plaats was zeer groot. De verbintenis trouwens tussen Syrië, want het hoorde in de Bijbelse tijden min of meer tot Syrië, en het noordelijke rijk van de 10 stammen dus van Israël, die was over het algemeen heel goed. Het liep uiteindelijk mis, maar het is vele jaren lang is dat altijd heel goed geweest. En denk maar aan de dagen van Salomo, dat was nog voor de splitsing van het rijk, Salomo's maatje was Syrië, zeg maar Libanon dan, als je het adreskundig in plaats van met de namen van de landen wil aanduiden. Dat is allemaal goed geweest, maar de verdenking bestaat dat de Phoeniciërs gewoon behoren tot Israël. Met name de noordelijke stammen, dat waren de 10 stammen sowieso. En het idee is dat die Phoeniciërs die voeren vanuit, zeg maar, Phoenicië, om het zo te zeggen, voeren ze tot de Britse eilanden en toe. En zelfs noordelijker, tot naar Scandinavië aan toe. Dus er was ook een uitgebreide handel, met name in mineralen dus. Hè. Tin en lood in de eerste plaats. En nog zo wat dingen. Britse eilanden heten trouwens de Tin-eilanden. Maar het idee is dat het een handel was die sowieso altijd in handen was van de Joden. Van Israël. Dat de Phoeniciërs dus gewoon Israëlieten waren die van oudsher al hun nederzettingen hadden hier aan de kusten van West-Europa via hun schepen. En die verbinding is er altijd gebleven. En Jozef en Arimathea, of we weten absoluut van de man helemaal niks, of wij weten, maar het staat niet in de Bijbel, of wij weten, want in andere geschriften staat het wel, wij weten dat de man die handel met Brittannië, met name de handel in tin en lood onder controle had, onder Romeinse supervisie enzovoorts. Kortom, het was een belangrijke man in het Romeinse Rijk en hij was kind aan huis in Brittannië. Want daar kwam de handel vandaan. En dat die handel daar vandaan kwam, is al lang aangetoond, is al lang bewezen dat het lood bijvoorbeeld van de tempel van Salomo afkomstig is uit de Mendip Hills in Somerset. Gewoon door de samenstelling van het lood. Dat bevestigt de verhalen die al lang voordat men dit zogenaamd wetenschappelijk bewees, dat die verhalen die daar lang daarvoor al in omloop waren, dus waarheid waren. Want het verhaal is dat niet alleen Jozef van Arimathea, maar ook zijn neefje Jezus van Nazareth, die plaats bezocht hebben, dat de Heer Jezus zelfs enige jaren in de Mendip Hills in Somerset zou gewoond hebben. Plaatselijke traditie. Als je er komt, lachen de mensen erom, maar ze kennen de traditie. Dat wel. En het klinkt zo onwaarschijnlijk dat het wel waar moet zijn, zeg ik altijd. Dat vind ik zulke belachelijke dingen. Wie komt nou op zo'n stom idee? Wie bezint zoiets? En dus zeg ik, nou, je moet van goede huizen komen om het te bestrijden. Want het klopt wel aan alle kanten. Of het echt gebeurd is, dat weten we niet. Maar dat de Joden een connectie hadden daar, en Jozef en Arimathea zeker, dat is een duidelijke zaak. En daarom heb ik ook nooit reden gehad, uiteindelijk niet althans, om die Britse traditie in twijfel te trekken, dat de Heer Jezus daar niet alleen meerdere malen, meerdere plaatsen bezocht heeft, ook uiteenlopende plaatsen, maar zelfs daar een tijd gewoond en gewerkt zou hebben.
Je hebt er een mooie DVD over.
Ja, wij hebben er weer één over. We zijn toch al over de tijd. Ik weet niet of hier ligt natuurlijk. Wij hadden jaren geleden enige video's opgespoord in Engeland die daarover gingen. 3 stuks. Die waren al vrij slecht. En de uitgever die was ook vrij slecht trouwens. Ik bedoel de man die het uitgaf. Ik denk dat hij inmiddels wel overleden is. Maar die hebben we ook nog bezocht en met veel moeite hebben we nog wat van die video's te pakken gekregen, maar dat lukt dus niet meer. Maar kort geleden heeft iemand die video's op de gebruikelijke wijze op DVD gezet, alle 3 bij elkaar. Dus we hebben ze weer. En dat moet je, ik zeg altijd, je moet niet alles geloven wat ze je proberen wijs te maken. Maar als maar een fractie daarvan waar is, dan weet je genoeg. En er wordt het hele verhaal uiteengezet. Niet zozeer waar de Britten vandaan komen, maar wel hoe daar binnen de kortste keren na de opstanding van Christus het evangelie daar terecht kwam. Langs welke route, wie het daar gebracht hebben en bij wie enzovoorts. En ook dat de consequentie ervan is dat Brittannië dus feitelijk, en ik bedoel nu gewoon Engeland of de Britse eilanden, het domicilie zijn van het christendom. Daardoor is geboorterecht. Dat is wat het is. Jozef, Ephraim enzovoorts. En historisch, ook kerkhistorisch, valt dat niet tegen te spreken. Je kunt je bedenkingen hebben over alles wat er gebeurt. Maar goed, waar vinden we de Bijbelse manuscripten? Ik roep maar wat, hè? In Londen. Hè? Van waaruit is de hele wereld beëvangeliseerd geworden? De eeuwen door. Ik bedoel, niet alleen in het begin, toen ook al. Maar de eeuwen door, eigenlijk tot vandaag. Vanuit Londen, vanuit Brittannië. Dat is werkelijk zo. Ik bedoel, daar kun je niks aan doen. Bijbelgenootschappen, die bestonden niet. Het is Brits. De British and Foreign, meteen. De British and Foreign. Bible, wat Society, hoe moet het maar heten. Met nou, ik weet. Daarna hebben we in Nederland ook zoiets gekregen als afsplitsing daarvan. Maar dat is de oorsprong daarvan. Altijd is dat zo geweest. Hè? Reformatie in Europa, nee, is Brittannië begonnen. En zo verder. En dat laat zich raden, dat is Israël. Dat is in de plaats van het Joodse volk. En van daaruit zal die dingen gebeuren. Dus in de Bijbel op voorhand aangekondigd dat het zo zou gaan. Toen het wet was en onder de wet wilden de 10 stammen er niks van horen. En dus werden ze het land uitgezet van Gods wegen. Maar langs de omweg, via Europa, waar nooit iemand woonde trouwens, tot die dagen. Via niemandsland, of zo zal ik maar zeggen, kwamen ze hier in Noordwest-Europa terecht. En tegen dat het nieuwe verbond aanbrak, werd dus aan hen, na de Joden, werd aan hen dus het evangelie logische wijze gepredikt. Heb ik ook altijd vroeger gedacht, ja, de Joden willen het niet. En toen ging het naar de heidenen, maar waarom wordt het dan niet eerst gebracht aan Ephraim? En het antwoord is, het is gebracht aan Ephraim. Toch? Kort en goed, als die 10 stammen bestaan, omdat ze nou eenmaal in de toekomst alsnog boven water komen, dan houdt het in dat ze bestaan onder andere namen. Dan wel onder een andere naam. Je moet ze een keer aanwijzen. Op het moment dat je zegt, dat volk met die naam is eigenlijk Israël, zal iedereen roepen, maar dat kan toch niet? Hebben we nooit geleerd op school. Enzovoort. Ja, daar loop je dus altijd tegenop. Hè? Maar dit lijkt me de beste verklaring te zijn en daar hou ik maar op. Maar goed, ik ben weer uitgeweid. Dat heb ik gedaan voor Voor degene die, waarvan ik denk dat ze het niet gehoord hebben of eerder, dus daar ga ik er maar even op in. Maar het is alleen ter verklaring van, Jozef verdwijnt weer van het toneel. Wij vergeten hem, zie. Maar reken maar dat aan het begin van onze bedeling men heel goed wist wie die verschillende volkeren waren en waar het naartoe gebracht werd. En daarna, toen dat geregeld was, en officieel die kwestie juridisch geregeld was, het is terechtgekomen bij Jozef, kon het daarna vergeten worden. Dat komt wel weer boven water, dat wordt wel weer algemeen bekend na de wederkomst van Christus uiteraard. Om te demonstreren dat hij zijn beloften wel degelijk vervuld heeft en de belofte van een nieuw verbond, een nieuwe schepping, eerstelingen, dat het wel degelijk vervuld is geworden aan Israël. Alleen het was niet Juda, maar daarom was het wel Israël. En niemand wist het, niemand heeft het in de gaten gehad. En als je het één keer weet, dan snap je niet waarom het niet algemeen bekend is. Dus denk er maar een poosje over na. Wij zullen de Heer danken.